bijzonder. Welkom. En alle familieleden en kennis en vrienden. Mooi om hier vandaag te zijn, om getuige te zijn van de twee dopelingen. Spannend, hè? De titel van vandaag is bedankt. En dat kan je op twee manieren opvatten. Je kan zeggen, bedankt. Of je kan zeggen van bedankt, hè? Bedankt. In negatieve zin of positieve zin. Iets waar je echt dankbaar voor bent of iets waarvan je zegt van dat hoeft voor mij niet. Velen van u weten dat ik bij Koni heel lang heb gewerkt, schokdemperfabrikant. En op een gegeven moment was er een grote achterstand in de productie. En iedereen werd verwacht om mee te werken in de productie, ook het kantoorpersoneel. En ik heb toen een paar keer in de inkomende goederen gestaan. En ik moest dozen uitpakken en registreren, onderdelen in bakken doen en allemaal opruimen. En allemaal dingen doen die ik normaal helemaal niet doe. Dat is heel wat anders dan contracten afsluiten met Formule 1 team, zal ik maar zeggen. En op grond van de wet had ik kunnen zeggen, bedankt, gaan we niet doen. Want alles wat je wordt opgedragen moet wel volgens de wet een taak zijn wat binnen jouw normale werkzaamheid ongeveer zou moeten liggen. Zoals bijvoorbeeld het opruimen van een bouwterrein. Dat kan je bouwvakkers vragen om te doen, maar niet de boekhouder van dat bedrijf. Die zou je daar in principe niet voor mogen vragen. Maar als je dus iets weigert wat binnen de redelijkheid van de grenzen ligt, dan wordt of je loon ingehouden of je wordt op staande voet ontslagen. Zo gaat het in Nederland. Werkweigering. En dan valt de werkweigeringsgevolg in Nederland wel mee. Want als je hoort wat er in Rusland gebeurt of wat er met Russen gebeurt. Ik las laatst dat een troep Russische soldaten het bevel kreeg om in Oekraïne op te trekken. Maar niemand wist wat hun te wachten stond. Ze hadden geen richtlijnen gehad. Ze kregen geen dekking, dingen gebeurd. Er was totaal geen voorbereiding geweest. Dus van de hele troep soldaten waren er 5 man die weigerden dat te doen. Want ze zeiden van dat is niet onze oorlog. Ze werden vervolgens ontwapend en opgesloten. En de vader van een van die soldaten die ging een paar keer naar het front toe om zijn zoon vrij te krijgen. En uiteindelijk lukte dat. En werd hij teruggestuurd naar Rusland. En die zoon vertelt aan zijn vader wat hem allemaal is overkomen. Toen hij daar gevangen was genomen. Hij zegt, ik werd mishandeld. Ik werd gemarteld. Ik onderging een schijnexecutie. Zijn bewakers namen hem mee naar buiten, legden hem op de grond. Hij moest tot 10 tellen. En daarna sloegen ze hem helemaal met een pistool op zijn hoofd in elkaar. Dat hij helemaal onder het bloed zat. En die andere 4 soldaten die ook hadden geweigerd, die worden nog steeds vermist. De Russische autoriteiten maken dat af van, het is allemaal fake news wat je hoort, het is niet echt waar. Wat misschien nog erger is als Rusland, is een Bijbelse profeet. Als een Bijbelse profeet weigerde de boodschap te brengen die hem werd opgedragen, en die voor anderen was bestemd, of als die woorden gewoon die hij bracht niet waar waren, dan kon die gewoon worden gedood. Meestal door steniging. Dat is leuk als profeet. Hè? Heb je wat om naar uit te kijken. Dus als profeet keek je wel uit dat je geen werk weigerde. Want dat was einde verhaal. Maar we kennen een profeet die dat wel deed. Die wel werk weigerde. En dat was... Jona. Jona, de meeste van ons kennen Jona van het verhaal van Jona in de walrus. Waarom we zeggen altijd walrus, weet ik niet, maar Jona in de walrus. En dat dan. En hij wordt overboord gegooid. Grote vis neemt het menu van de dag. En de storm gaat direct liggen en het schip en de bemanning zijn behouden. Jona zit in de vis. Daar bidt hij wel en wordt na 3 dagen weer uitgespuugd op het droge. En vervolgens gaat hij alsnog naar Nineveh, predikt daar. Dat ze 40 dagen de tijd hebben om zich te bekeren. En anders wordt de stad verwoest. En die stad bekeert zich tot op de laatste man. Jona baalt ervan als een stekker. En God leert Jona nog even een lesje over hoe God de mens ook in Nineveh lief heeft door middel van een wonderlijke boom die opkomt en vervolgens weer vergaat. En Jona had die zo graag willen behouden. Nou, dat is in het kort, heel kort, het verhaal van Jona. Het boekje Jona is sowieso kort, dus kan je thuis even nalezen. Maar daar gaan we vandaag de boodschap uithalen. Voordat ik dat doe, wil ik eerst het gebed voorlezen wat Jona bidt in de maag, op de buik van de walrusvis. Gewoon omdat het een prachtig gebed is en ook inhoudt wat ik onder andere straks ga vertellen. En het gebed gaat als volgt. Ik, zegt Jona, riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloeg over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was op mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Een prachtig gebed, zou ik zeggen. En ik zou het vanochtend kunnen hebben over waar veel preken over gaan als ze het boek van Jona lezen of brengen. En het is dat het ten eerste gaat dat je nooit van God kan wegrennen, want hij vindt je altijd. En ten tweede dat je wel moet gehoorzamen als God je iets zegt. Want anders draag je de consequenties. Maar door dat te doen zetten we Jona een beetje in een negatief daglicht, maar ook God zelf. En ik heb één ding geleerd van Maureen, mijn wijlen vrouw. Ik heb veel meer geleerd van Maureen, maar één ding heb ik ook geleerd en het is dat ik niet te veel moet spreken over dingen die wij moeten doen. We moeten zus doen en we moeten zo doen en let vooral op dat je niet... En mensen wijzen op hun plichten. Zij zei altijd, laat het gaan over het goede. En dat we daarin ook mogen zien hoe groot en hoe God goed is. En dan ga je vanzelf dingen doen die hem welgevallig zijn. Nou, dat heb ik in mijn zak gestoken. We kunnen beter God groot maken dan de dingen groter maken die we moeten doen. Dus van die kant wil ik ook vandaag het boek Jona belichten. Ten eerste over Jona zelf en daarna over God. Zoals gezegd, Jona was een profeet. Die kreeg woorden van God, die gaf hij door aan de mensen. En in dit geval was dus de opdracht om naar Nineveh te gaan en te verkondigen dat ze zich moesten bekeren. Een vreselijk volk, een hard volk. Een volk dat geweld niet schuwde, die doodslag niet schuwde, die de meest vreselijke manieren kende om mensen om het leven te brengen of te martelen. Daar heb ik het een paar maanden geleden ook al eerder over gehad. Maar ook een volk dat dus niet tot het Joodse volk behoorde. Het waren eerder vijanden van het Joodse volk. Een volk dat alles deed ook in strijd met wat God en gebod zou vragen. En daar woorden gaan spreken van God? Nou, nee, bedankt. Dat weigert Jona te doen. Meestal wordt dan gezegd dat hij dat weigert omdat hij dat volk haat. En een afschuw had van hun. En alleen al om zich onder die mensen te begeven was al eigenlijk te veel gevraagd. Maar van een bekende Joodse rabbi heb ik ook een andere kant leren zien van Jona. Jona wist namelijk, die mensen gaan zich bekeren. Hoe dan ook. Ze gaan zich bekeren. God zou ze redden. Dat wist hij. En dat streek Jona tegen de haren in. Want de Joden zelf waren zo vaak door profeten tot de orde geroepen. De Joden die ook continu tegen God en gebod ingingen. Die continu profeten voor ze kregen en woorden van God spraken tegen het volk om ze te bekeren. Maar ze luisterden niet. Uiteindelijk is het gevolg dan ook dat ze later door andere volken worden weggevaagd of weggebannen. En een groot deel zien we nooit meer terug. En nu zou een hele stad gered worden door één profeet met één woord? Nee, dat kunnen we niet hebben. Dat kunnen wij als Jood niet aan. Jona moet gedacht hebben, dit kan ik mijn volk niet aandoen. Ik laat hun aanzien niet vallen. Ik ga mijn eigen volk niet afvallen voor dit barbaarse zootje. Dat gaan we niet doen. Wetende dat als hij die profetie niet brengt, zou hij ter dood veroordeeld zijn. En Jona denkt waarschijnlijk van, het zij zo. Maar ik ga dit niet doen. Ik laat mijn volk niet afvallen. Ik ga niks doen wat mijn eigen volk schade aanbrengt over dit zootje barbaren heen. Dat ga ik niet doen. Hij boekt een ticket, gaat op de boot, wegrennen, niet van God, maar wegrennen uit Israël. Omdat als hij eenmaal uit Israël is, is hij ook geen profeet meer. Krijgt hij ook geen woorden meer van God, hoeft hij niks meer door te geven. Dat komt goed uit. Dus hij geeft zijn bediening van profeet op en zal ook geen profetieën meer ontvangen. Waarschijnlijk wel sterven. En dat weet hij. Omdat hij een boodschap heeft gebracht, niet heeft gebracht tegen dit volk. En dan komt die storm. Iedereen in paniek. Behalve Jona. Jona ligt lekker onder in de boot te slapen. Die heeft zoiets van, het zal mijn tijd wel duren, ik ga er toch gaan, maakt mij niet meer uit. En als ze bij hem komen om te vragen waarom hij niet bidt, zegt hij, het komt door mij joh. Gooi mij maar overboord, het maakt mij helemaal niet uit, ik ga toch dood, ik ben bereid om te sterven. En dan gaat hij. En dan komt die vis. En die slokt hem op. En in die vis sterft Jona. Nadat hij dat gebed heeft opgezegd of gesproken die we net gelezen hebben. Maar dan grijpt God in en laat die vis hem na 3 dagen weer aan land spugen en Jona weer tot leven brengen. In 1986 of 1896 is een artikel geweest in de krant The New York World die het verhaal vertelt van een zekere Bart Lee die op walvisexpeditie was met zijn schip voor de Falklandeilanden en die werd daar aangevallen door die walvis. Door een grote slag van zijn staart voor die walvis valt hij in zee van zijn boot af en wordt inderdaad door die walvis opgeslokt. Belandt dus in de maag van die walvis. Even later is een andere expeditie die die walvis vangt. En ze beginnen heel snel die vis te fillen, want het is erg warm, dus voordat het vlees verrot, denken ze van, we gaan gelijk aan de slag. En ze treffen Bartley aan in de maag van die walvis. Nog levend. Zijn huid en haren waren helemaal gebleekt. Al het pigment was eruit. Door die zure maagsappen van die walvis. Maar hij leefde nog. Ongelooflijk verhaal. En er werd gezegd dat Bartley 36 uur in die walvis ongeveer zat. En hij stierf 18 jaar later. En op zijn grafsteen in Gloucester staat James Bartley, een moderne Jona. Vandaag de dag nog steeds te zien. James Bartley, een moderne Jona. Nou, deze Jona waar we het nu over hebben, die wordt echt uitgespuugd door het bevel van God. En ik ben benieuwd hoe hij eruit gezien moet hebben. Hij beschrijft het zelf een beetje met zeewier over zijn hoofd. Maar 3 dagen in de maagsap het hebben rondgedobberd van een walvis, gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar 1 ding is zeker, Jona had zijn volk zo lief dat hij bereid was om voor zijn volk te sterven. En niet alleen voor zijn volk, maar ook voor de mannen die daar aan het schip waren, die heidense bemanning. Want hadden ze hem niet overboord gegooid, was het schip vergaan en de mensen aan boord ook. Maar door het offer van Jona, wat hij accepteerde, werden zij gered. En daarvan kan je zeggen, Jona, bedankt. Bedankt, joh. Het is waarschijnlijk al duidelijk nu. Dit is ook het beeld wat Jona meedraagt van Jezus. Ook Jezus was bereid om te sterven voor het volk wat hij zo lief had. Niet van gooi mij maar overboord, maar kruisig mij maar. Laat mij maar wegzakken in het diepe duister, in het hart van de aarde. Om daarmee niet alleen zijn eigen volk te redden, maar ook al degenen die met hem in die boot willen zijn te redden. Dus ook voor jou, ook voor mij. En ook wij kunnen allemaal zeggen, Heer Jezus, bedankt. bedankt. En daarom maakt Jezus ook zelf die vergelijking met Jona. Als hij zegt in Matthäus 12 bijvoorbeeld. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt te tekenen. Hier zie je de beschrijving van het volk Israël. Verdorven en overspelig geslacht. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van die grote vis was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En hier spreekt Jezus over zijn dood in het hart van de aarde. Waarna ook hij weer tot leven wordt gebracht na 3 dagen. Interessant detail vond ik zelf, misschien u helemaal niet. Als Jona uit die walvis komt, kan die helemaal wit zijn geweest, net zoals die Bartley. Ook zijn haren. Van Jezus staat geschreven in het boek Openbaring, helemaal aan het einde van de Bijbel, dat als Johannes hem ziet staan tussen 7 kandelaren, dan zegt hij, hij was gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol als sneeuw. Dan denk ik, hey, dat is leuk. Niet dat hij 3 dagen in een walvis heeft gezeten, maar het is wel een leuke vergelijking. Goed. De vraag waar Jona ons eigenlijk mee achterlaat, is eigenlijk, ben ik bereid om mijn eigen geestelijke principes opzij te zetten, om even te laten varen, in die zin van het woord, om als was het maar dat ik enige kon redden die ik lief heb. Ook al kost het mij wat. Of ben ik zo star dat ik eerder mensen afstoot dan red door mijn principiële houding. Van dit geloof ik, daar sta ik voor. En als jij dit niet doet, dan heb je het fout. Sorry hoor. Ben je bereid om zelfs je eigen geestelijke principes even te laten varen om anderen te mogen redden? En ik moet zeggen, ik heb dat ook aan de lijf ondervonden. Dat ik zo vasthield aan mijn eigen geloofsovertuiging die ik had vanuit Gods woord, dat ik door die stelligheid misschien wel de discussie won met een ander, maar de relatie verloren. Volgens mij heeft JP daar 22 januari over gehad, de slogan van de overheidsreclame. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Ben je bereid jouw principes los te laten om die ander te winnen? Uiteindelijk gaat het om de relatie met elkaar. En daarin de Heer brengen. Jona was bereid. Hij was bereid om ervoor te sterven zelfs. Bedankt, Jona. Dat over de mooie kant van Jona. Nu over de mooie kant van God. Van God zou je kunnen zeggen, waarom stuurt hij met voorbedachte raden een man naar een volk die hij tot in de grond van zijn hart haat? Waarom? Waarom laat je hem in een storm terechtkomen? Waarom? Waarom laat je hem overboord gooien? Waarom stuur je hem sowieso naar een volk dat niks met God heeft? Die God en gebod aan de kant schuift, die door en door slecht is, verderfelijk en niks is. En op de keper beschouwd gaat dit boek van Jona eigenlijk niet eens zozeer over Jona, maar meer over het verlossend werk van God. Het is niet toevallig dat het boek begint met Jona die niet meer meewerkt aan Gods plan en eindigt dat God zijn plan volbrengt ondanks Jona. Hij volbrengt zijn plan ondanks Jona. Het hele boek gaat eigenlijk over het verlossend werk van God. Het is God die een storm laat opkomen. Het is God die een grote vis ter plekke laat zijn om Jona op te slokken. Het is God die tot de vis spreekt om Jona weer uit te spugen op het land. Het is God die later een boom wonderlijk laat opkomen om schaduw te geven aan Jona en waaronder hij kan schuilen. Het is God die een worm laat komen om die boom weer te laten weggaan in 1 dag. Het is God die een hele warme oostenwind, zoals ook vandaag, laat opkomen om Jona wat te leren. En hij doet dit alles omdat hij een God is die verlost. Een God is die redt. Die het plan had om Nineveh te redden en alles in het werk stelt om dat ook te laten gebeuren. Hij is een God die verlost, maar daarnaast ook een God met nieuwe kansen. Jona had gefaald en hij had hem kunnen laten verdrinken hoor. Dat was toch zijn lot eigenlijk geweest als profeet. Hij had gefaald, maar God geeft hem een nieuwe kans. God geeft hem opnieuw de opdracht om weer naar Nineveh te gaan, om te spreken. En Jona gaat naar Nineveh. En het enige wat hij spreekt, is een preek wat in het Hebreeuws 5 woorden bevat. 5 woorden. Nog 40 dagen Nineveh verwoest. Dat is alles wat hij zegt. Nog 40 dagen Nineveh verwoest. En slechts op die woorden bekeert een hele stad zich. Dat is ongelooflijk. Op zich is dat al een wonder. Heel die stad bekeert zich en God geeft die stad weer een nieuwe kans. Vandaag de dag is Nineveh de stad Mosul in Irak. Er zijn haast geen christen meer over. IS heeft daar heel veel kapot gemaakt en allemaal zijn ze gevlucht. Op dit moment praat je over nog geen 200 christenen in een stad van bijna 2 miljoen mensen. Merendeels moslim. Maar toen bekeerde zich de hele stad Nineveh. Allemaal tot die grote God. En Jona is kwaad. Die is kwaad. Die kon het echt niet hebben. Letterlijk vertaald staat er zelfs dat hij hevig trilde van woede. Hevig trilde van woede. En in zijn gebed naar God wil hij God eigenlijk op zijn plek zetten. Dat hij zegt van, ik zei het je nog. Ik zei het nog. Doe het nou niet. En hij valt uit naar God. En hij voegt eraan toe, laat mij maar sterven, joh. Dit is voor mij veel beter, laat mij maar gaan, joh. Ik heb er geen zin meer in op die manier, joh. Ga maar weg. Maar God geeft hem een nieuwe kans. Zo zelfs dat er vele honderden jaren later nog steeds over Jona wordt gesproken. Vandaag nog. We hebben een God van nieuwe kansen. Elke keer als wij weer de fout in gaan, in onze relatie met God, of in onze relatie met elkaar, of in je bediening, of in je handel en wandel, het is God die elke keer weer de draad oppakt en zegt, ik geef je een nieuwe kans. Want hij wil ook in jouw leven zijn plan volbrengen. En hij zal het volbrengen. En hij geeft je keer op keer een nieuwe kans. Zelfs zo'n enorm slecht volk als het volk van Nineveh geeft hij een nieuwe kans. Zelfs zo'n verdorven, wat we net hebben gelezen, verdorven en overspelige geslacht als Israël, geeft hij een nieuwe kans. Zelfs voor mensen ook die vandaag niks met hem te doen willen hebben, geeft hij een nieuwe kans. En dat zien we eigenlijk al vanaf het begin. Als Adam en Eva in het paradijs zich afkeren van God, komt God naar ze toe en geeft ze een nieuwe kans. En daar wijst God eigenlijk al vooruit naar iemand die gaat komen en die je altijd alles vergeeft. Hij geeft je elke keer weer opnieuw die nieuwe kans in Christus. We hebben een God van nieuwe kansen. Als het volk met Mozes bevrijd wordt uit Egypte en Mozes gaat de berg op en ontvangt de 10 woorden van God, is het volk in het dal al bezig om een afgod te maken in de vorm van een gouden kalf. Juist dat wat ze niet moesten doen, doen ze. En God is daar boos over en wil ze vernietigen. Maar Mozes komt voor ze op en God geeft ze een nieuwe kans. We hebben een God van nieuwe kansen. Petrus die viel zwaar door de mand toen hij tot 3 maal toe Jezus verloochende. En de reactie van Jezus, Lucas 22, hij zegt, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist om te siften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hij geeft nieuwe kansen. Jona, Mozes, Petrus en nog vele anderen in de Bijbel wijzen heen naar Jezus die altijd bij God opkomt voor jou, voor mij, om ons elke keer weer die nieuwe kans te geven. Het is ongelooflijk. Dat is waar Shanna het over had. Het is allemaal genade. Ik weet niet wat ze bedoelde, wat ze wilde gaan doen toen ze zei, als ik dat ga doen, doe ik mijn vader na. Maar misschien was het dat. Maar we krijgen elke keer weer een nieuwe kans, omdat we een God hebben van genade. Het maakt niet uit wat je fout hebt gedaan, of hoe je je leven verknald hebt, of waar je op je padje vanaf bent gegaan. We hebben een God van nieuwe kansen. En de reden waarom, dat is precies wat Jona zegt in zijn woede naar God. in zijn woede naar God geeft hij God eigenlijk een enorm compliment. Hij zegt daar in Jona 4 vers 2, in zijn woede, zegt hij, ik wist het dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Ik wist het. Jona wilde in eerste instantie niet naar die stad om te spreken namens God, omdat hij wist dat God genadig zou zijn en barmhartig en geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zei, ik wist het. Hij wist dat hij zelfs voor dit enorme barbaarse volk geduldig zou zijn en barmhartig en rijk aan goede tierenheid. Als je ooit de gedachte bij je opkomt dat we een God hebben die streng is, die met zijn vinger naar je kijkt en oordeelt over dat had je niet moeten doen en dat had je niet moeten doen en waarom heb je dat gedaan? En er staat klaar om jou te straffen als een rechter op zijn stoel zit en kijkt naar hem. Dat is allemaal fout gegaan, ik heb het opgeschreven. Vergeet het. Vergeet het, zet het uit je hoofd. Want we hebben een God die genadig is, barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. We hebben een God van liefde. Een God van liefde. Een God die wil verlossen. Een God die wil redden. Een God die je elke keer weer een nieuwe kans geeft. Die bereid was om voor jou te sterven. Om jou een nieuw leven te geven. Een leven van een nieuwe schepping. Dat spreekt vanuit het boek Jona. En daarvan wil ik zeggen, Vader God, bedankt. Bedankt. En dat is precies wat we vanmiddag gaan zien door de doop. De doop waarmee het een uitdrukking wordt gebracht dat door het sterven van Jezus en onze bekering tot hem, ook wij met hem geestelijk sterven. Zoals Jona onder water stierf, zoals Jezus in het hart van de aarde was, dood was, zo is het water wat hier achter mij is, het beeld van die dood. En net zoals Jona ook na 3 dagen opstond uit de dood en Jezus opstond na 3 dagen uit de dood, een nieuw leven begon. Zo komen ook de dopelingen uit het water in een nieuw leven met hem. En misschien zijn er mensen onder ons die zeggen van ja, ik heb heel lang getwijfeld om het te laten dopen. Om Han net op tijd. 92 jaar over nagedacht van zal ik het doen? Misschien. En het was ook bij de vorige doopdienst, waren er ook mensen die zich lieten dopen, omdat ze dachten van ja, maar ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan in mijn leven. En ik ben het eigenlijk niet waard dat ik mij laat dopen. Maar ook vandaag mogen we weten, we hebben een God van nieuwe kansen. Altijd weer nieuwe kansen. Want als jij gelooft dat Jezus ook voor jou is gestorven en opgestaan in het nieuwe leven, dan mag ook jij je laten dopen. Als je een zwembroek bij je hebt en je zegt van nou, dan doe ik het. Dan kan het alsnog. Het is trouwens best lekker om nu even het water in te gaan, denk ik hoor. Dus grijp je kans, zou ik zeggen. Want we hebben een God die genadig is en barmhartig is. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Dus in plaats dat wij zouden zeggen van nou, bedankt. Mogen wij zeggen, Heer, bedankt dat hij al die troep van mij wegneemt uit mijn leven. En mij elke keer weer die nieuwe kans geeft. Omdat ik geloof in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik wil nog danken voor zijn woord. Vader, bedankt dat u zo'n goede, liefhebbende, geduldige, barmhartige, rijk aan goede tierenheid God bent. Dat u ons elke keer weer die nieuwe kans geeft. Dat we elke keer weer tot u mogen komen, ook als we weer opnieuw dingen verknallen. Weer dingen verkeerd hebben gedaan. Dat we elke keer mogen vertrouwen dat we een pleiter hebben bij de troon van God de Vader. Die voor ons op. En die elke keer weer zegt, ik geef jou weer een nieuwe kans. En dat u ons elke keer weer die nieuwe kans geeft, Heer, willen wij u danken daarvoor. En willen we elke keer weer opnieuw proberen om het beter te doen. Omdat u ons zo lief hebt. U bent een liefhebbende vader. U houdt ons vast. U houdt ons in uw armen. We mogen bij u schuilen. We mogen bij u zijn als kind van u. In de naam van Jezus. En zo dank u voor deze bijzondere dag van getuigenis. Dat we mogen getuigen dat u voor ons gestorven bent door in te gaan in het water. Getuigen dat we mogen zien dat we mogen opstaan in een nieuw leven, omdat u bent opgestaan uit de dood en de dood hebt overwonnen. We danken u, Heer, dat we van dat getuigenis deel mogen zijn. En dat deze dag een bijzondere dag mag zijn voor u. Voor u, voor de overheden, voor de machten, voor ieder die het mag zien. En dat het mag zijn tot eer en glorie en dankbaarheid voor uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.